Yep.
Over de onmacht van ziekte. Twee moedige vrouwen zullen daarbij hun levensverhaal met ons delen. En dat is moedig en dat is ook kwetsbaar. Het gaat ook, geloof niet meer, het gaat niet vanzelf. We zijn gewend om mooie verhalen te vertellen over grote overwinningen. We hebben vanmorgen een doopdienst gehad. Wat een geweldig verhaal, wat een geweldige getuigenis hebben we gehoord van iemand die zo diep gezeten heeft. En die verhalen horen we graag, dat het goed gaat en dat het goed afloopt. Maar er zijn ook verhalen die over ziekte en over onmacht, over teleurstelling, over eenzaamheid, over immense pijn, die niet zomaar goed aflopen. Of toch? Het kan ook zijn dat het je raakt voor morgen. En het kan ook zijn dat je daarbij tranen voelt opkomen. Nou, schaam je niet, want daar hebben we altijd iets op gevonden. Kijk. Ik heb er zat bij me. We hebben tissues. Ja, dat helpt altijd als je dat even zegt. Want dan hoef je je niet zo gênant te voelen of zo. Ik heb dat zelf altijd. Ik huil overal bij de intocht van Sinterklaas. Ik weet ook niet waarom. Als die voorbij komt bij de winkel, moet ik huilen. Ik weet niet waarom dat is. Het is echt zo. Heb ik een brok in mijn keel? Of bij het Wilhelmus. Maar ik kan ook huilen van het lachen. Maar het kan ook van verdriet zijn. En dat vind ik ook wel eens lastig en zo. Maar het mag gewoon. Je mag gewoon huilen. En of je mag ook niet huilen. Hè? Dat hoeft niet. En of je nu wel of niet met tranen geraakt wordt, je mag er ook over doorpraten. Dat kan op twee manieren. Dat kan aan het eind van deze dienst is er in een restaurant. Deze prachtige school heeft een restaurant. En die is keurig. Er staan de tafels voor je gedekt. En je bent hartelijk welkom om daar aan te schuiven. Het kost zelfs niks. Hoewel, de Parisianen moeten het natuurlijk wel betalen, want het komt uit de pot. Dus, daar mag je gewoon met elkaar napraten. Dat is de meest relaxte manier. Maar het kan ook zijn dat je graag één op één met iemand wil praten. En er zijn ook twee mensen, Renate en Maiko, ze zitten daar. Ik weet niet waar jullie straks staan, achterin of zo. Kijk ze maar even aan, dan weet je het nu vast. Misschien hebben ze niet nodig, maar als je ze wel nodig hebt, weet je in ieder geval hoe ze eruit zien. En ga er gerust naartoe, want zij willen graag met je praten. En als het nodig is, ook met je bidden en met je naar God toe gaan. Want daar gaat het wel over vandaag. Wat doet God in een periode van pijn en moeite en verdriet? Maar daar gaat het ook over. En daar willen we ook eigenlijk deze dienst ook mee beginnen. Van, wat heeft God jou te zeggen? Want ik heb geen idee waarom jullie hier zitten. Misschien ben je gewoon nieuwsgierig naar Kinga of ben je al fan van Sela, dat kan hè. Maar hoor je in de dienst of wat dan ook. Maar ik ben heel benieuwd wat God jou te zeggen heeft. En ook dat doen we ook maar anders doen vandaag dan anders. Ik kan natuurlijk aan Younes of aan een van de oudsten vragen, we willen jullie binnen met ons. Maar ik vind veel beter dat jullie het gewoon zelf doen. Dus ik wou je voorstellen om een moment van stil gebed te hebben. Zodat je je afvraagt, ook naar God toe, wat heeft u mij vanmorgen te zeggen? Zullen we dat doen? Amen. Kinga, wil jij nog een lied zingen?
Een kleine inleiding. Het is wel mooi dat we aan het begin inderdaad bidden en God vragen om tot ons te spreken. En het volgende lied, dat hebben we geschreven toen we het paasverhaal aan het lezen waren. En dat gaat over Petrus, dat hij tegen Jezus zegt, ik zal nooit bij u vandaan willen gaan. Heer, waar u ook gaat, ik ga u volgen. En later zegt hij, drie keer dat hij Jezus niet kent. En ik vind dat wel mooi om in één lied te bezingen. We strekken ons uit naar God. En aan de andere kant weten we ook soms dat we niet met God meegaan. En dat we hem eigenlijk onze rug toekeren. Dus misschien is er ook iets wat tussen jou en God in staat. En dan hoop ik dat je tijdens dit lied ook dat neer kan leggen bij hem. En dat we rein voor hem kunnen staan.
Dat u de reden kent. Mijn hart is veel te bang om alles op te geven. Ontwijkt u al zo lang? Mijn zonde houdt mij tegen. Vergeef mij, doorgrond Wees mij genadig, God van trouw. Was mij schoon van al mijn zonden. Wees mij genadig, God van trouw.
We hebben er in deze bijeenkomsten voor gekozen om te luisteren vooral naar de verhalen van gewone mensen. En zeg maar ervaringsdeskundigen. En dat is, ik zei het al, dat is niet makkelijk. Dat is ook heel kwetsbaar. En soms was het ook te zwaar en te kwetsbaar als we mensen vroegen. Dat blijkt toch uit dat we onze kwetsbaarheid niet graag tentoonstellen. En toch... Pas van de week heb ik haar gevraagd, aan Renate, om haar verhaal te doen. En ik vind het echt heel stoer, want Renate is ook heel stoer, dat ze gewoon haar verhaal aan ons wil vertellen. Dus Renate, we gaan nu naar jou luisteren. En omdat we toch geen dienst hebben, mag je er een bemoedigend applaus geven. Waar is je microfoon? Ik zou hem pakken.
Het begint al warrig. Oké. Nou, nog een keertje dan. Ik vind het een hele eer dat ik hier mag zitten. Ik had ook niet gedacht dat ik gevraagd zou worden. En toen Irene me vroeg, had ik ook zoiets van... Nou, ik denk dat de tijd ook wel rijp is om, om dat nu te gaan doen. Waar zou ik beginnen? Beginnen is altijd een beetje lastig bij mij. Beroepsgeotiek ben. Wat doe je als je midden in het leven staat... Lekker aan het werk bent bij een lokale omroep, mensen interviewt. En eigenlijk gewoon je leven lekker in de lift is. Dan krijg je op een gegeven moment te maken met ik zie wat jij niet ziet. Maar ook al zie ik het zelf wel, eigenlijk wil ik het niet zien. Ik merkte dat ik maandenlang heel erg slecht sliep en wakker werd van de pijn in mijn rug. En in eerste instantie dacht ik, het zal wel een blessure zijn of zo. Want ik was in die tijd ook lekker aan het sporten, lang geleden. En ik denk, dat valt allemaal wel mee. En ik heb gewoon een blessure en er is niks aan de hand. En niet zeuren en lekker doorgaan. En op een gegeven moment ging ik bidden van, lieve heer, wilt u het wegnemen? Bla, bla, bla. En dat leek ook in eerste instantie te gebeuren. Dus ik, helemaal blij, rugpijn weg. Iedereen in een plas en alles bleef zoals het was. Maar dat gebeurde dus niet. Want na verloop van tijd werd het gewoon eigenlijk dubbel zo erg. En kreeg ik ook last van angst en paniekaanvallen. Op een gegeven moment liep dat zo ontzettend heftig op... dat ik aan alles begon te twijfelen in mijn leven. En zelfs mijn geloof op een gegeven moment een soort van vraagstuk werd... van, is hij er überhaupt wel? En als hij er is, waarom heeft hij mij dan zo gemaakt met die gektes in mijn hoofd? En dat bereikte eigenlijk vorig jaar zomer een soort climax. Dat ik op een gegeven moment op het punt stond, omdat ik zo gek werd van de pijn in mijn lijf en zo gek werd van de onrust die dat gaf in mijn hoofd, dat ik dacht bij mezelf, ik bel het lokale gesticht op en ik laat me opnemen, want volgens mij word ik gewoon niet goed in mijn hoofd of zo. Ik snapte gewoon niet wat er gebeurde. Toen op een gegeven moment sprak een collega me aan en die zei van, joh meisje, als ik jou was, zou ik heel gauw naar een dokter gaan en je gewoon eens goed nalaten kijken. En dan niet in je bovenkamer, maar in je lijf. Want volgens mij zit er gewoon iets helemaal niet goed. In eerste instantie lachte ik hem uit, zei, gaat alweer over. Maar iets in mij overtuigde toch dat ik een keer naar een dokter moest gaan. Dus ik naar mijn huisarts toe, verhaal een beetje gedaan waar ik last van had. En die dacht blijkbaar hetzelfde als wat ik ook dacht in mijn twijfel. Die zei van, je zal wel stress hebben. Maar goed, ik stuur door naar zo'n Caesar-therapeut figuur. Zo gezegd, zo gedaan ik daar naartoe. Dat mens was een schat, maar echt zo zweverig als ik weet niet wat. Die vervoerde zich echt met vliegend tapijt volgens mij. Die was echt niet helemaal goed, geloof ik. Maar ik denk als het helpt, dan zal het wel helpen. Daar ben ik geloof ik 20 weken achter elkaar geweest. En het heeft dus echt niks geholpen. Het werd alleen maar erger. En die zei op een gegeven moment ook van, ga maar weer terug naar je dokter toe. Ik denk, oké, is goed. Ik ga weer terug voor de zoveelste keer. Met lood in mijn schoenen terug. En toen op een gegeven moment gingen ze doorvragen, de huisarts. En dezelfde dag was ik in het ziekenhuis om een lading foto's te maken, bloed af te nemen. En toen begon het toch wel een beetje serieus voor mij te worden. Want ik kon het niet meer wegdrukken, want er zou nu echt bewijs gaan komen of er echt wat aan de hand was, ja of nee. Foto gemaakt, bloed afgenomen. En een week later zou ik dan de voorlopige uitslag horen. Het is een soort X-factor, maar dan anders. En op een gegeven moment, een week later, terug naar de dokter. Echt met lood in mijn schoenen. Ik denk, nou, dit zal toch niet waar zijn dat er nou echt wat ernstigs uitkomt. Ja, en dan zit ze daar met mijn foto voor de handen en mijn bloeduitslagen. En dan wordt het opeens een beetje stil in die kamer. En toen was het van, ja, we denken dat je reuma hebt. Nee, reuma? Ik denk, dat is toch iets voor oude mensen? Dat is toch niet iets voor, ja, voor een jonge gek als ik? Ik denk, dat kan niet gewoon. Ik denk, je maakt vast een foutje of zo. Maar ja, ze begon een verhaal te vertellen over de symptomen die ik had en die dus bij reuma horen. En ik dacht bij mezelf, volgens mij heeft het mens nog gelijk ook. Nou, ga maar naar de reumatoloog toe. Dus ik naar de reumatoloog, word je nog verder onderzocht. Net een soort screening bij de AIVD. MRI-scan erbij, nog meer bloed afnemen, moet pissen erbij, weet ik het wat allemaal. En een maand later hoorde ik dus de uitslag. Ja, en dat was een beetje alsof de grond onder mijn voeten werd weggevaagd. Want toen bleek ik dus de ziekte van Bechterew te hebben. Nou, dat is dus reuma in je rug, dat is heel vervelend allemaal. Ja, en als zo'n reumatoloog dat dan zegt en vervolgens met zijn bevindingen zwart op wit erbij komt staan, ja, dan kan je er gewoon niet meer omheen. Slik. En dan weet je gewoon dat je dat onder ogen moet zien. En in eerste instantie was ik heel erg opgelucht ook dat het dus echt wel wat was. Dat heeft geloof ik 2 dagen geduurd. En daarna is het vooral, oké, en nu verder. En je bent geschokt, want ik bleek dus al die tijd gewoon een ziekte in mijn lijf te hebben, die ik niet als zodanig herkende. Maar ook niet wilde zien. Maar het is er wel. Nou, dan krijg je dus een gezinsverpakking medicijnen mee naar huis. En ik dacht, nou ja, als ik gewoon brave medicijnen inneem en gewoon verder ga met mijn leven, dan gaat het vast wel weer over en dan ben ik er vast wel vanaf over een tijdje. Maar ja, die ellendige dingen stopten na een paar weken gewoon met werken. Dus dan moet je weer terug naar het ziekenhuis, krijg je weer andere pillen. Die deden ook allemaal gekke dingen. En op een gegeven moment bestond mijn leven op het laatst alleen nog maar een ziekenhuis in een ziekenhuis uit. En dokterspraktijk in een dokterspraktijk uit. En dan is het net alsof gewoon alles wat je gewend bent wat normaal is, is niet meer normaal. Want je kan niet meer rekenen op je eigen lijf. Mensen om je heen hebben geen idee hoe ze op je moeten reageren. Want de ene heeft echt zoiets van, oh, rot voor je en het gaat wel weer over. En beterschap. Nou echt, don't ever say beterschap tegen iemand met reuma. Want dat gaat niet werken gewoon, want het wordt niet beter. Tenzij God een wonder doet natuurlijk. Ja, en dan gaan de tijden voorbij. En de weken gaan voorbij. En de maanden gaan voorbij. En dan moet je dus jezelf eigenlijk opnieuw uitvinden. Nou, in eerste instantie krijg je dan van die hele lieve, echt goed bedoelde, bemoedigende teksten met God gaat je genezen en er komt een wonder, tralalalala. Nou, we zijn nu een jaar verder, ik heb het wonder nog niet gezien. Als het komt, nou, dan zal het vast wel komen. Maar ik merkte dat ik eigenlijk helemaal niks kon met bemoediging of met opbeurende dingen. Maar dat het me eigenlijk alleen maar frustreerde. Dat ik echt dacht van ja, maar hij houdt van mij zoals ik ben. Ook met al mijn gektes en die achterlijke reuma. Waar moet ik dan altijd meteen voor hen in de rij gaan staan? Want dat is toch vaak een beetje de norm die er is van, oh, hij gaat je genezen, of hij gaat dit, of hij gaat dat. Misschien geneest hij mij wel even helemaal niet. Staat dat niet in zijn agenda op dit moment, maar gebeurt het pas bij de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Maar ja, tot die tijd zit je er wel mee en moet je ermee gaan dealen. Mijn leven opnieuw inrichten. Nou, de ene dag voel ik me helemaal het vrouwtje. En de andere dag voel je, ja, erg oud, om het zo maar te zeggen. En dat is mijn worsteling vandaag de dag. Hoe praat ik hier nou over met God? Nou, heel moeilijk. De ene keer dan krijg ik af en toe wat uit mijn lippen van, oh Heer, dank u wel dat ik er mag zijn, ondanks deze toestand allemaal. En de andere keer zeg ik er helemaal niks over. En dan heb ik het idee dat ik mijn pincode aan het geven ben als ik er wat over zeg. En dat is een beetje het verhaal. Komt het goed? Ongetwijfeld komt het goed. Sowieso een nieuwe hemel, nieuwe aarde. En wat voor mij de uitdaging wordt, is om mijzelf te accepteren met die fantastische reuma, not. Maar ook dat ik mag beseffen dat God van mij houdt, ondanks die reuma en ondanks al mijn gektes en al die rarigheid. En dat is voor mij denk ik de grootste uitdaging. En dat was voor mij ook misschien wel de reden om dit verhaaltje te mogen doen. Dus dit was mijn spreekbeurt. Zijn er nog vragen?
Dan mogen jullie die aan het eind stellen tijdens de maaltijd. Renate, dank je wel. Ik weet dat het best wel heftig voor je was om dit zo te vertellen. En, dus extra bedankt. Ik weet ook dat je zelfs gisteren nog bij de hap zat, omdat het niet te harde was. Dus dat je even weet hoe pittig het leven ook voor Renate is. En ik kan me voorstellen dat je na zoiets ook wel even denkt, nou, maar even laten zakken. En dan ben ik zo blij dat we muziek hebben en dat we liederen hebben waar we naar kunnen luisteren. Om gewoon even weer, ik noem dat preekzakliederen en zo, maar dat is een rare term. Maar ook spreekbeurtzakliederen. Ja, Kinga en Younes, graag.
Ik heb ook wel even tijd nodig.
Ik val niet uit zijn hand.
Mijn God, ik kom naar u, dan ben ik veilig. Ik heb het u gezegd en blijf het zeggen. Ik heb u nodig, Heer, de rest is overbodig. De mensen hebben andere idolen en wringen zich voor hen in 100 bochten. Maar dat zal ik nooit doen en zelfs hun naam niet noemen. Mijn God, u vult mijn bord, u vult mijn beker. U hebt iets moois bedacht en straks is het van mij. U houdt mijn hele leven in uw handen en ik kom goed terecht, want dat hebt u gezegd. Ik kom naar u, dan ben ik veilig. Ik heb het u gezegd en blijf het zeggen. Ik heb u nodig, Heer, de rest is overbodig. De mensen hebben andere idolen en wringen zich voor hen in 100 bochten. Maar dat zal ik nooit doen en zelfs hun naam niet noemen. Mijn God, u vult mijn bord, u vult mijn beker. Ik hoef niet naar het graf, want u laat mij niet los. U wilt mij leren waar ik het moet zoeken. Heel dicht bij u, mijn God, en ik val niet uit zijn hand. Want u zult mij niet zomaar laten sterven. Ik hoef niet naar het graf, want u laat mij niet los. U wilt mij leren waar ik het moet zoeken. Heel dicht bij u, mijn God, zal ik gelukkig zijn.
Dit lied was Psalm 16 in een nieuwe vertaling. En ik weet nog dat toen Younes mij vroeg om liedjes uit te zoeken voor vandaag, Er zijn 3 of 4 psalmen uitgekomen. En ik besefte me nu toen ik aan het zingen was, oh, dat dat zo tof is. Omdat die teksten die zitten in mijn hoofd, in mijn lijf. Waarheden van God. En nou, dat is zo mooi aan muziek. Die blijven spelen, die blijven zingen. En ook al voel je het niet, of denk je dus van, nou, dit is niet voor mij. Als je ze blijft zingen, het zijn waarheden die voor ons allemaal gelden. Het volgende lied is een zegenlied. En nou ja, wij staan hier om te vertellen, maar we weten allemaal dat iedereen ook wel iets heeft. En met dit lied hoop ik dat je voelt dat die woorden van God ook voor jou zijn. De zegen van God zij met jou. In het licht en het donker, Hij blijft je trouw. Elke stap van de weg die je gaat in zijn naam, zal Hij leiden in liefde. Waar jij ook zult gaan. Ontvang nu de zegen van Hem. Durf te dromen, te leven. Vertrouw op zijn stem. In zijn kracht ben sterk, wees vervuld met zijn geest, die je troost en je moed geeft, vernieuwd en geneest. Wees gezegend in de naam van de Vader, gezegend in de naam van de Zoon. Wees gezegend met de Heilige Geest. Wees krachtig en moedig en wees niet bevreesd. Wees gezegend in de naam van de Vader. Gezegend met de Heilige Geest. Wees krachtig en moedig en wees niet bevreesd. Wees krachtig en moedig en wees niet bevreesd.
En moedig en niet bevreesd. Nou, dat geldt wel voor jou, vind ik, Kinga. Dat je hier vanmorgen ook je verhaal wil doen. En we gaan lekker zitten. Want Kinga die heeft tegen Younes gezegd, iedereen denkt altijd dat ik al die mensen ken, maar Kinga ken ik niet. Dus voor mij zijn alle vragen ook net zo nieuw als voor jou. Maar je had tegen Younes gezegd, ik praat er graag en veel over. Maar liever niet zo. Dus wat Renate gedaan heeft. Dus we gaan het in een soort interview doen. En nou, ik ben ook heel benieuwd. Maar voordat ik... ja, de meesten kennen jou, en daar ken ik je natuurlijk ook van, als zangeres van Sela. En, maar wie is Kinga Ban eigenlijk? Daarnaast. Kun je iets over jezelf vertellen?
Daarnaast ben ik vrouw van Reinder. En moeder van 3 kids. 2 zitten erachter. En ben ik... met Hongaars bloed. Mijn ouders zijn allebei Hongaars. Ik ben wel hier geboren. En ik ben ja, verder zangeres en zangdocent. En ik ben Gods kind.
Ben jij een leuke moeder of echtgenoot? Zomaar. Maar,
ja, ik hoop het. Ik ben makkelijk, vind ik. Dat weet ik wel van mezelf. Dus dat helpt wel om... Oh, Ike zegt ja.
Nou, kijk, dat is de beste bewijs dat je het bent, toch? Ja. Ja. En nog, ik vond het ook wel bijzonder dat je hier wilde komen... terwijl je man weg is dit weekend, hè? Ook nog eens.
Ja. Ja, mijn man die houdt van sporten en die werkt veel door de weeks. En in het weekend heeft hij het nodig om even lekker...
Heerlijk.
Ja, precies. Wie niet? Ja. En nou, Els is er gelukkig en die kon op mijn kindjes letten.
Dus Els zit op te passen. Zo gaat dat hier, hè? Mm-hmm. En op een gegeven moment voel je een knobbeltje. Hoe was dat, de eerste keer?
Nou, het is nu iets meer dan een jaar geleden dat ik het voelde. Ik weet niet eens meer wanneer het eerste keer was.
Okay.
En met dat makkelijk zijn, wat ik net zei, hoort ook een beetje bij dat ik me niet zo snel zorgen maak. En nou ja, een beetje wat je zei, oh, nou, het zal wel niks zijn. Of, dus ik had het al wel eens gezegd tegen mijn man, oh ja, ik voel wat. Hij zei, ga naar de dokter. Ik zei, nou ja, nee.
Niet.
Dus nee, toen ben ik niet gegaan. En
dan gingen we een hele andere kant op gegaan, hoorde ik.
Precies, toen zijn we... Nou, dat was echt een cadeautje. Wij zijn voor de diagnose zijn wij een maand lang bijna in Thailand geweest met z'n vijven, met gezin. Toen we nog niks wisten. Het was echt een zorgeloze uitrusten bij God. Het was heel mooi.
Ik vroeg me af, hoe kom je erbij om met 3 kinderen naar Thailand te gaan? Backpacken.
Oh.
Ik bedoel, ik kan me heel veel landen voorstellen. Het was zomaar een vraag die bij me opkwam. Waarom Thailand?
Nou, wij zijn met z'n tweeën op onze huwelijksreis zijn we voor het eerst in Azië geweest. In Indonesië. En dat vonden we zo tof. En het gaat daar gewoon heel makkelijk. We hebben heel weinig voorbereidingen gedaan. We gingen gewoon... Het eerste hotel hadden we geboekt. Maar verder gewoon inderdaad met 1 rugzak en een boldercar waar die kinderen in zaten. Gewoon een beetje, ja, erop uit.
Lef, hè? Ja. Ik vind het echt lef hebben. Hey, maar al die tijd zat dat knobbeltje daar al.
Ja. Ja,
popte dat af en toe ook letterlijk in je hoofd op? Of niet?
Ja, misschien wel, nu je het zegt.
Oké. Okay.
Ja. Maar toen kwamen we terug van vakantie. En een paar dagen daarna ging ik naar vrienden toe te vertellen over de vakantie. En dat is een goede vriend van mij, die is ook arts. En ik zei het toen even tegen hem. Oh ja, ik voel dit. Oh, nou, dan moet je naar de dokter. En nou, ik heb zo een relatie met hem. Ik neem hem heel serieus in zijn dokter zijn ook. Dus toen had ik zoiets van, oké, nu moet ik gaan. En, dus toen ben ik 2 dagen later ben ik meteen naar de huisarts gegaan. En die stuurt je dan door naar het ziekenhuis. Om zo'n mammografie en zo, heet dat, hè? Te laten maken.
Akelige onderzoeken, toch?
Ja.
Voor vrouwen.
Ja, zeker. Zeker. Ga niet in detail, nee.
Nee, dat zullen we niet doen, hè? Nee. Maar vrouwen weten dat.
Ja, ja. Nou, dus maandag huisarts, dinsdag naar het ziekenhuis. Nou, dat herkende ik ook in jouw verhaal, dat je dan denkt van, oh nee, shit, zou het wel echt iets zijn? Dan word je erbij stilgezet, wat je daarvoor eigenlijk helemaal niet hebt gedaan nog.
Was je ook bang voor wat je te horen
had? Toen was ik heel even, ja, toen was ik voor het eerst eigenlijk, ik lag zo, want ze moesten ook zo'n punctie.
Mm-hmm.
En dan hoor je zo klik, dan halen ze een stukje uit, naar het... Vooral, of nee, je voelt er geen pijn van, maar het is een beetje een eng idee. En toen ging het door me heen en we mochten meteen door naar de behandelende arts. En en toen dachten we zoiets van, oh, we horen nog niks. Hè, zo'n onderzoek, daar gaan een paar dagen overheen. Maar hij kwam binnen en zei, ja, het ziet er wel heel slecht uit. Dus dat was heel vreemd. We waren nog helemaal niet klaar om zoiets te horen. Nee, daar ben je nooit klaar voor.
Mm-hmm.
En dus dan zit je daar. Die dag, die weet ik nog heel goed. Hebben we heel veel gehuild met z'n tweeën. We hebben onze familie opgezocht, onze ouders. En aan het eind van de dag...
Waar hou je om op zo'n moment? Want toen wist je nog lang niet alles.
Nee,
toch?
Nee. Ja, dat je zo een ziekte in je lijf...
Mm-hmm.
Wat zo... Ja, ook dodelijk en ook onvoorspelbaar. Ja, wat gaat er nu met mijn leven gebeuren?
Ja.
Dat is eigenlijk wat...
Dat het in je lijf zit.
Ja.
Ja. Dat, ja. Ja, dat kan me voorstellen. Maar je kreeg nog meer onderzoek, hè? Ja. Je moest er nog lang op wachten. En ik las ook ergens dat je eigenlijk zo lang zat te wachten omdat je... Dat je daar ongeduldig over werd.
Ja.
Want er was nog iets wat moest komen daarna. Ja. Wat je eigenlijk eerst wilde doen. En dat was met Cela
ja,
op pad gaan.
Ja. Nou, dat was inderdaad... Die artsen legden heel goed uit. Het is een soort puzzel. En elke week met onderzoeken krijg je een nieuw puzzelstukje. Dat zou jij ook wel herkennen. Om het hele plaatje compleet te maken. Hè, wat de behandeling zou zijn. Een operatie, wat dan ook. En als ik nu terugkijk, was ik inderdaad aan het wachten op iets... van dat je weet waar je aan toe bent.
Mm-hmm.
Hè, en dit was nu, het was nog vaag inderdaad. Nou, de ziekte was er maar mm-hmm. nog niet precies wat er zou gaan gebeuren. En het leek heel lang, maar eigenlijk was het maar 1 of 2 weken... dat ze met het nieuws kwamen dat er ook uitzaaiingen waren. En toen had ik, nu is het echt erg. Het was... Alsof ik daarop gewacht had, inderdaad.
Want daarvoor had je nog zoiets van, ik moet met Cela op pad.
Ja, we hadden heel snel, eigenlijk dag 1, aan het einde van de dag, hadden we het geaccepteerd. En dat is, kan ik ook moeilijk uitleggen. En ik zie ook vragende gezichten, ja, hoe werkt dat dan? Dat weet ik niet.
Nee, maar dat was binnen een dag zo.
Binnen een dag en eigenlijk met elk slecht of goed nieuws dat we het konden... accepteren. En dat is volgens mij heel fijn, wat ook ons heel veel rust en vrede heeft gegeven. En die eerste week hebben er al zoveel mensen voor ons gebeden. We hebben geen één nacht slecht geslapen.
Okay.
Vanaf dat eerste nieuws.
Maar je had het dus wel aan heel veel mensen verteld al.
Ja, want dat was inderdaad met die concerten. Ik zei ook tegen die arts, ja, die operatie, dat komt wel. Dat kan misschien in januari, want in december... hebben we nog die concerten staan en die wil ik gewoon heel graag zingen.
Is zingen belangrijker voor je dan je gezondheid? Dat was het dat op dat moment misschien? Maar...
Weet ik niet. Ja, mijn gezondheid... Ik weet niet of dat... mijn gezondheid is niet het belangrijkste
of
in ieder geval.
Of was het vooruitschuiven?
Nee.
Oké.
Nee. Nee, ik wou gewoon ja... We hadden die concerten staan en we hebben er daar naartoe gewerkt. En zouden zoveel mensen komen. En het is zo tof om samen, nou, wat ik net ook zei, Gods waarheid te bezingen. En ja, dat wil ik niet laten liggen voor iets, nou, voor ziekte dan of wat dan ook.
Ja. Nou ja, weer zo'n lef hebben, vind ik dat. Moedig zijn. Ja. Of misschien dom zijn, dat weet ik ook niet. Maar... Dat komt wel op mij zo over, van is dat echt... Want ik las ook van dat je zei van dat je in eerste instantie dacht van... Oké, ik krijg een nieuwe borst en dan kon je zelfs op verheugen.
Ja. Ja, dat is heel... Ja. Dat is met dat accepteren van oké, dit is er, we gaan een operatie. En, ja, ik kon me er een soort van bij neerleggen inderdaad.
Ben je altijd zo makkelijk geweest in dingen in je leven? Dat kan hoor, qua karakter, dat je dingen makkelijk accepteert.
Ja.
Okay.
Ja. Ja, ik weet niet of sommige van jullie dat gelezen... Ik heb ook een interview in het ND gehad. En die man heeft dat heel mooi verwoord. Dat alles een beetje overkomt in mijn leven. Ook mijn muziek en mijn zingen. Het is niet iets wat ik... het is niet mijn kinderdroom of zo, dat ik zangeres zou worden. Of dat ik... Het overkwam me. Ik ging zingen en na de middelbare school dacht ik... Ik weet niet wat ik anders moet, dus ik ga maar zingen verder naar het conservatorium. En hij zei dat heel mooi. Zo overkwam haar ook die ziekte.
Ja.
En dat nam ik dan ook maar. Of dat neem ik dan nu ook maar. Okay. Ja.
Ja, nou, sommigen van ons zullen daar jaloers op zijn dat je zo'n karakter kan hebben. Dat je dat op die manier kunt accepteren. En toen? Want je zat nog tussen de eerste onderzoeken. Het was al bekend wat er was. En er was een plan uitgezet. Maar toen... kreeg je een andere uitslag.
Ja.
En hoe ging dat?
Ja, die dag weet ik ook nog goed. En dat nieuws kregen we via een telefoontje. Dus daar had ik eigenlijk ook helemaal geen rekening mee gehouden.
Telefoon nog wel, ja.
Ja. Ja, toen stond het wel even stil. Van... Nee, dit... Ja, daar had jij even geen woorden.
Wat vertelde ze weer precies?
Ja, dat de plekjes die ze... die verdacht waren... op mijn borstbeen... dat ze meer plekjes hadden gezien... door een, ja, scans en weet ik veel wat. Dat wel uitzaaiingen waren.
En wat had dat tot gevolg dan?
Dat niet te genezen is, medisch gezien.
Niets meer aan te doen?
Nee.
Helemaal niets meer?
Je kan wel in een behandeling, en dat heb ik nu ook. En toen we dat telefoontje kregen, belde ik ook weer die vriend, die arts... vriend van ons, die is toen bij ons gekomen en die legde uit dat het nu wel echt menens was en dat de artsen het niet meer weg kunnen halen. Maar dat je wel in een behandelingstraject kan komen. Ik heb een hormoongevoelige tumor en die kunnen ze dus behandelen met het stopzetten van al mijn vrouwelijke hormonen. Ik word in de overgang gebracht en op die manier proberen ze dus het zo te doen dat het niet meer gaat groeien. Dus dan zit het er wel. En dat is eigenlijk ook nu hoe het nu is, mijn situatie, is dat die celletjes, die kankercellen, een soort in slaapstand zijn. En nu hopen we dat zo lang mogelijk is.
Want in principe heb je gehoord te horen gekregen van, je gaat er dood aan. Laten we maar, het is wel heftig om te zeggen, maar dat is wel wat je te horen hebt gekregen. Ja. Dat het niet meer te genezen is. Maar hebben ze daar enig perspectief op gegeven?
Nee, dat willen ze niet doen.
Nee, oké.
Nee. En,
maar wat maakt, wat doet dat bij Kinga?
Ja. Het is heel raar. Straks ga ik ook nog een lied zingen en daar staat een zinnetje in. De toekomst is zeker. En dat is nu voor mijn aardse... bestaan, is dat zo niet het geval. Maar mijn toekomst met de Heer wel. En dat begin ik steeds meer te geloven. En,
je zong namelijk net, ik hoef niet naar het graf. In die psalm staan.
Ja.
Van dat soort dingen. Hoe zing je dat nu dan?
Ja, ik geloof dat God mij het eeuwig leven wil geven. Dus dan, als ik dat zing, dan denk ik daaraan dat dit niet het einde is.
Ik hoef niet naar het graf. Ik vind toch wel wat, hoor.
Ja.
Jullie ook, denk ik. Als je het hoort, dan denk je, ja, maar wanneer wel dan? We moeten allemaal wel naar het graf, toch?
Ja.
Zullen we eerst nog weer een lied zingen? Dan gaan we dan even verder.
Welke hebben we staan, Jonas?
Misschien goed om even te laten.
Oh ja.
Je mag ook blijven zingen, hoor. Zitten, hoor, bij het zingen.
Heeft er iemand een Bijbel of een telefoon met een Bijbel bij de hand? Want ik... Ja. Ik heb hem niet hier. Ja, mag ik... Of hier. Oh, ja. Zo, ik heb wel, dank je. Nog een psalm. Of in dit lied staan... ik zit even hier. Psalm 73. En het was ook best heftig toen we met kerst dus die concerten deden, net toen ik het nieuws had gehoord. Toen las ik dit stuk voor. Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde. Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb is God nu en altijd. Mijn enig verlangen, mijn toekomst.
naast u wens ik geen ander op aarde. Bij God te zijn is mijn enig verlangen, mijn toevlucht vind ik bij God de Heer. Nu weet ik mij altijd bij u, u houdt mij.
Mooi. Wat heeft het nou, u houdt mij aan de hand, nu weet ik mij altijd bij u. Wat doet het nou eigenlijk, het lied met jou en God, in je relatie met God? Is die veranderd?
De relatie?
Ja.
Nou, het voelt echt alsof God mij heeft voorbereid op het nieuws. Vorig jaar heb ik een paar hele mooie momenten met God meegemaakt. En dat begon bij de Pinksterconferentie van Opwekking. Dus niet afgelopen jaar, maar dat jaar daarvoor, nog voordat ik iets wist over de ziekte. En toen later heb ik ook een soort gesprek met hem gehad. Dat staat in dat visie-interview, stond dat. Over dat ik in de auto zat en...
Daar wil ik het zelf nog over hebben.
Oké. Okay.
Ja, wacht maar even.
Ja.
Maar dat was wel een hele mooie. Ja.
Dus het...
Maar je bent voorbereid, dus, zeg je.
Ja, mijn relatie met God was echt mega groeiend. Ja. En ik was er hartstikke blij mee.
Mm-mm.
En toen dat nieuws kwam, wat ik net ook zei met die vakantie, het voelde echt als een cadeautje. Want als ik het eerder had geweten, ik weet niet of we zouden zijn gegaan...
Mm-hmm.
En dat, ja, je zit dan natuurlijk heel anders, ben je dan bezig. Nu ook als ik over dingen nadenk in mijn leven, is het een beetje van voor en na de diagnose. Ja, maar het was God en ik, dat was gewoon goed.
En geloof je in genezing? Of heb je ervoor gebeden?
Er wordt veel voor gebeden.
Anderen bidden.
Vooral andere mensen.
Ja.
Nou, wat ik daarover denk is dat God mij heeft genezen en mij vergeeft elke dag opnieuw. En dat dat mijn relatie met hem zo is, zoals die nu is, dan wat ik net zei, die ziekte, dat komt er niet tussen. Ik geloof dat God kan genezen. Ik weet niet bij wie hij dat doet en wanneer. Dus we hebben echt wel besloten, ook met mijn man samen, om niet mijn leven in teken van genezing te zetten. Mm-mm. Want ik ben, wat ik ook om me heen zie, dat het teleurstelling kan geven. Je denkt, nou God, wat is dat voor God die mij dit aandoet? Of je denkt over jezelf, is mijn geloof...
Heb je dat nooit gedacht?
Nee.
Nee, oké.
Het gaat door mijn hoofd nu als ik het dan zeg. Mm-hmm. Of als mensen erover vragen. Maar ik sta er niet bij stil. Ik geloof dat God het goede geeft, dat God liefde is. En dat hij het beste met ons voor heeft. Ik geloof niet dat hij mij een ziekte geeft.
Dus dat schrijf jij hem niet toe?
Nee. En ik bid ook dat niemand dat doet. Eigenlijk voor
iets
anders. Anderen
bidden wel voor jou genezen. Is dat lastig?
Ja. Nee, ik vind dat heel bijzonder.
Okay.
Ik heb onze voorganger, zijn vrouw, Jeanette Westerkamp. Daar heb ik heel goed contact mee. En toen ik haar het nieuws vertelde, toen zei zij... Kinga, jij hoeft niks te doen. Ga maar gewoon zijn. En wij brengen je naar de troon van God. Mm-hmm. En dat vond ik zo mooi.
Heel mooi.
Ja. Ze heeft toen ook een schilderijtje voor me gemaakt. Dan heeft ze ons vijven... En dan met heel veel mensen om ons heen. En zo voelde het ook hoor. Mm-hmm. Aan het begin vooral ook. En nu nog soms ook dat mensen ons zeg maar die kant naar God toe duwen. En niet dat ik er niet naartoe wil. Maar dat gewoon gebeurt.
Ja, ja. Ja. Heb je foute bemoediging en troost gehad?
Nee.
Niet? Helemaal niet?
Nee.
Of het niet zo toegelaten misschien?
Ja, soms... Heb je er even niks mee, maar ik vind het heel bijzonder hoe mensen meeleven en voor me bidden, aan me denken.
Ben je anders gaan leven?
Ja en nee. Mijn relatie met God is echt verdiept, ook dit afgelopen jaar. En de rots van mijn bestaan, wat ook in die Psalm 73 staat, wat ik net zong... Dat wordt zo steeds waarder voor mij. Mm-mm. En dat hij echt het fundament is van mijn bestaan. En als ik dat niet zou hebben, dan weet ik niet waar ik zou zijn. En hoe ik dit zou trekken allemaal.
En met jou en Reinder en de kinderen? Hoe is het dat?
Ja. Reinder, mijn man is wel... Voor hem is er wel veel veranderd. Hij heeft zijn baan veranderd, zodat hij ook meer thuis kan zijn. En... voor mij, in mijn dagelijks leven, is er eigenlijk niet zoveel veranderd. Eten, ik ben anders gaan eten. Ik geloof ook dat voeding iets kan doen. Ja. En dat God dat ook wil zegenen.
En met naar je kinderen, kijk jij dan anders? Van, ik weet niet of ze groot ziet worden of dat soort dingen. Creëer je herinneringen? Ik kan me voorstellen dat je... Of ben je er helemaal niet mee bezig? Doe je gewoon.
Nee, dit is het moeilijke stukje.
Ja.
Ja.
We hadden ze ervoor, hè? Ja. Sorry.
Nee, dat is denk ik mijn grootste uitdaging. Mm-hmm. Wat jij ook voor jezelf hebt heel duidelijk genoemd van... Oh ja, hoe ga ik nu? Hè, hoe richt ik mijn leven in? En voor mij is dat... Mijn leven is veilig bij God. Dat weet ik zo zeker. Ja. Maar ook het leven van mijn kinderen en mijn man wil ik in zijn hand leggen. En dat leer ik ook steeds meer. En God zegt me ook dat ik dat moet doen en dat ik daar rust en vrede in kan vinden. Mm-hmm. Maar dat zijn wel de moeilijke dingen. Ja.
Ja, ja.
Ja. En als ik op een bruiloft zing of... op een 25 jaar huwelijk, dan schiet ik heel snel vol. Want dan denk ik, waar ben ik?
Ja, ja, ja.
En nu ik het vertel en ik geëmotioneerd raak, voel ik ook weer meteen die rust van, geef het maar aan mij, dat God dat zegt. En ik weet ook niet wat ik anders moet doen. En ik ben zo dankbaar dat ik dus ook echt die rust daarin vind. En dat is niet altijd makkelijk.
Vertel nou maar eens wat er in die auto gebeurde dan. Die voorbereiding die je had.
Oh ja. Nou ja, dat was een tijd dat...
En op opwekking.
Ja, ik het verlangen kreeg om God te zoeken. En... dat was met die Pinksterconferentie, kreeg ik in me een verlangen naar verlangen. Ik vroeg me af, waarom is het soms zo lastig om met God bezig te zijn in je dagelijks leven? Waarom ben ik thuis chagrijnig en sta ik op het podium te stralen en te zingen voor God en vindt iedereen mij leuk? Ik wil thuis ook gewoon zo kunnen zijn. En toen die artsvriend, die bad voor mij... voor dat verlangen. En dat vond ik zo mooi, want ik denk als we dat verlangen krijgen om God te verlangen, dat is zo'n soort van de eerste stap. Mm. Want dat kunnen we niet zelf, daar hebben we God en de Heilige Geest ook voor nodig. Dus ik zat in de auto en nou, dat zijn dan momenten dat ik ga bidden op de fiets of als ik alleen ben ergens. En het was heel bijzonder. Ik kreeg zo snel reactie terug. Ik weet niet of je dat wel eens hebt meegemaakt. Je weet niet of het je eigen gedachten zijn of toch iets van God is wat je hoort. Maar dit was voor mij zo overtuigend. Het was zo. Ik kon het zelf niet bedenken. En ik wou God danken dat ik in Nederland woon, dat ik een mooi huis heb, dat ik een mooi gezin heb. En toen was het als het ware alsof God tegen mij zei: dank me niet voor die materiële dingen, maar voor mijn liefde. Dat vond ik heel mooi. En toen was het een soort van gesprek eigenlijk met God. En ik ben blij dat het opgeschreven staat, want dat soort dingen vergeet je ook zo snel. Dus als je zoiets meemaakt, schrijf het op. Ik zeg het ook tegen mezelf. Zonde om te vergeten. Ik moest ook lachen en het was als het ware dat God ook met mij verheugde in dat ik hem zocht en dat ik contact met hem had. En ik voelde zijn verdriet over mensen die hem niet kennen, hem niet zoeken. Dat was heel raar. Ik vroeg God, hoe is het met u? Ja. Dat kwam zo in mij op. En toen begon eigenlijk een beetje dit gesprek. En dan hebben we allemaal ook wel eens, oh, geef me dan een teken. Hè? Jantje, dan heb je zo'n gesprek en dan, oh heer, ik wil nog iets meer. Geef me nog een mooi teken. Dus toen wou ik de radio aandoen. Die staat op groot nieuws wel eens afgesteld in de auto. Zo van, oh, de kassa hadden nu al zo'n prachtig lied van, ja, ja, ja. Oh, ik ben bij Kinga. En toen dacht ik, oh nee, dat is te makkelijk. Toen deed ik eigenlijk de radio meteen weer uit. En toen ik dat deed, reed ik de bocht bij mijn afslag in Houten. En toen zag ik daar een prachtige regenboog. En nou ja, ik geloof dat dat Gods teken is, ook van trouw. En nou, dat was zo mooi. Oké, dit is goed. God is er gewoon bij. En toen kreeg ik... toen zei God tegen me, ik ben... dat is heel apart, want eigenlijk, dat is een naam van God die in de Bijbel staat, ik had daar nooit wat mee. Ik vond het zo afstandelijk, ik ben. We hebben ook dat liedje, u bent, ik ben op de troon. Ik zing het wel, maar het was niet echt iets van, oh, dat hoort bij mij. Mm-hmm. Waarom zegt hij nou, ik ben? En de regenboog verdween achter de wolken, of achter de wolken, nee, achter de huizen en bomen. En toen zei ik ben, nog steeds, je ziet het even niet, die regenboog, maar ik ben. En dat was voor mij zo een mooie bevestiging. En dit was dus nog allemaal voor mijn diagnose. En toen die diagnose kwam, kwam dat weer terug. Ja, God wou gewoon dat het goed zat tussen ons.
Ik ben. Zullen we het hiermee afsluiten? Ben je in staat om nu ook een lied te zingen?
We zullen het zien. Ik doe mijn best. Ja, Younes speelt gewoon door. Hè?
Twee liederen zingen. En daarna gaat Younous toch een preekje houden, hè, Younous? Maar heel kort, want het is geen dienst, hè?
Of zullen we een preekje doen? Alleen, wat zal er zijn?
Niet. Maakt mij niet uit. Hebben we twee nummers nodig om het te laten zakken? Younous heeft beloofd dat hij heel kort gaat preken, hoor.
Ja. Nee. Nog een psalm dan, psalm 91.
De Heer is je schild en bevrijder, de redder die niet van je wijkt. Onder zijn vleugels ben je veilig, zijn wieken beschermen, zijn trouw. Is een veilig schild. In Gods nabijheid is geen angst meer voor de plaag van de dag. Jou zal niets overkomen. Zie dat het kwaad vergaat. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont en overnacht in zijn schaduw, zegt tegen de Heer, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God. Ik vertrouw op U. Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God. Ik vertrouw. Zullen je dragen, je zult je niet stoten, maar vertrapt de tegenstand. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont en overnacht zijn schaduw, zeg tegen de Heer, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God. Ik vertrouw op U, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God. Bevrijd wie mij lief heeft en bescherm wie mij kent. Roep je mij aan, ik geef antwoord. In de nood ben ik bij je en bevrijd je van angst. Ik zal roem en overvloed geven. Ik zal je redding zijn. ik zal je redding zijn. Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God. Ik vertrouw op u. Mijn toevlucht, mijn vesting.
Come back.
niet scheiden van Jezus, mijn Heer. Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij u zijn.
En dan mag ik toch nog iets delen. Want, dan moet ik niet voor deze box gaan staan. En dat is best lastig, want het zijn mooie getuigenissen, maar juist wat ik al zo belangrijk vind is, juist ook in zulke diensten, dat we ook mogen weten hoe Gods woord over bepaalde dingen spreekt. En we horen natuurlijk ook heel veel dingen terug. En in de voorbereiding had ik zo met Irene nog even over van, ja, wat is nou hetgeen wat we nou achter willen laten? Wat is nou hetgeen wat... De boodschap die we graag zouden mee willen geven. Want we wisten eigenlijk niet precies waar het nou allemaal heen zou gaan. En een van de dingen die we dan van de week nog even met elkaar doorspraken. Nou, weet je wat nou echt mooi zou zijn? Als ik ben achter zou blijven. Dat God is. En dat hij er is. Nou ja, en dan als het nu dan en het nummer is en hoe jij het vertelt, Kinga. Dat, nou ja, dan weet je ook gelijk weer van, oh ja, dit is ook mooi. Het is geen mensenwerk. Dit komt helemaal, ik ga even voor die box staan. Dit komt helemaal samen zo. En ik heb dus ook nog wat, ja, wat voorbereid, want als je dan nadenkt over die tekst, ik ben, ja, waar komt dat nou vandaan? Kijk, Kinga zong het ook net, hè? Ik ben die ik ben, is uw eeuwige naam. Onnoembaar aanwezig deelt u mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij, uw naam is ik ben en ik zal er zijn. En dat is, denk ik, een belofte waar we mogen weten, wat een kracht gaat daarvan uit, dat God is. Dat hij zegt, ik ben en ik zal er zijn. In welke situatie dan ook, zegt God, ik ben er en ik zal er zijn. En als je dan in de Bijbel gaat kijken waar God zichzelf kenbaar maakt met deze naam, dan is het bij Mozes. Mozes, die werd geroepen. Hij was al helemaal ontvlucht uit Egypte en dergelijke. En op een gegeven moment was hij zijn schaapjes aan het hoederen bezig. En toen was er die brandende doorstruik waar hij dan op afging. En Mozes die gaat kijken en God spreekt Mozes aan. Nou, en vervolgens vertelt God ook waarom hij hem aanspreekt. En dat kan je dan teruglezen in Exodus 3. En in Exodus 3, daar staat vervolgens, de Heere zei, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk dat in Egypte is gezien. En heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed, zegt God. En vervolgens zegt hij, daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren. En het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land. Naar een land dat overvloeit van melk en honing. En als je dan deze twee teksten leest in Exodus 3, vers 7 en 8, dan kan je daar eigenlijk al de hele boodschap van het evangelie terug horen. En dat vond ik nou zo mooi toen ik dan teruglas. Ik denk, geweldig. God kent ons lijden en ons leed. Hij kent onze moeilijkheden. Hij hoort ons geschreeuw om hulp. Hij zegt, voorzeker, ik ken een leed, zegt hij over het volk van Israël. En vervolgens zegt God, maar ik zelf ben neergekomen om redding te brengen, om jullie te leiden naar een land dat goed en ruim is, dat overvloeit van melk en honing. Namelijk, de Heer Jezus is naar de aarde gekomen om ons te redden van de dood en ons eeuwig leven te schenken. En ons eeuwig leven aan te bieden. Betekent dat dan dat we daarom geen moeilijke situaties meer in ons leven zullen meemaken? Betekent dit dan dat als we maar op God blijven geloven of als we maar op hem blijven vertrouwen, dat ons geen lijden zal overkomen? De Heer Jezus die is ons voorbeeld. En hij liet zien dat dat lijden bij het leven hoort. Maar hij liet ook ons zien wat een geweldige toekomst voor ons ligt te wachten. Ook waar jij ook net van getuigde, Kinga. Wat een geweldige toekomst voor ons daar ligt te wachten. En hoe mogen wij dan met deze moeilijke situaties omgaan? Situaties van pijn, moeite en verdriet? Wij die mogen ons uitstrekken naar God. Wij mogen ons uitstrekken naar God. En als je dan afvraagt wie is deze God? Dan kunnen we ook weer lezen wat in Exodus 3 staat. Vers 13 en 14. En Mozes zei tegen God: zie, wanneer ik dan bij die Israëlieten kom en tegen hem zeg, die God van uw vader die u nou mij heeft toegezonden. Wie is dat dan? Wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hem zeggen? Zegt Mozes tegen God. En God zegt tegen Mozes: ik ben die ik ben. En ook zal hij, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft u naar u toegezonden. Heeft mij naar u toegezonden. Wat geweldig. God maakt zichzelf bekend met de naam Ik Ben. Een naam die boven elke perceptie van tijd en situatie uitstijgt. Een naam waarmee wij mogen weten dat God is. In elke situatie. En ook al begrijpen we het niet altijd. God is en hij zal er zijn. En neemt hij dan die moeilijke situaties weg? Om eerlijk te zijn, vaak niet. Maar is hij dan in deze moeilijke situatie aanwezig? Ook als je hem niet ervaart? Of als je niets van hem ziet en niets van hem hoort? Dat altijd. Want God is. En hij zal er zijn. En als je deze woorden, deze waarheid, als je die zelf hebt toegeëigend, weet je wat dat dan brengt? Dan brengt dat rust. Dan brengt dat vrede. Dan brengt dat hoop. En wij mogen weten dat God is. En dat hij met ons is. En ook wij mogen getuigen, net zoals Paulus dat deed in Romeinen 8, vers 31 en 32. Waar hij zegt, als God dan voor ons is en met ons is, wie of welke situatie dan ook zal dan tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar hem voor ons allen heeft overgegeven, ons ook niet met hem dan alle dingen schenken? En als je dan verder gaat, vers 38 en 39 van Romeinen 8 staat, want ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. En ik hoop en ik bid dat juist ook dit getuigenis van onze God, die er is en altijd er zal zijn, die alles in zijn handen heeft en ons overlaat met zijn liefde, dat het ook ons getuigenis mag zijn. In elke situatie, in alles wat we doen, dat we ons mogen uitstrekken naar de Ik Ben, die er altijd is en er altijd zal zijn. Van wie we mogen weten dat hij ons altijd draagt. Dat hij altijd voor ons zorgt. Dat hij ons wil leiden. Al de dagen van ons leven. En dat zijn rust ook in ons leven mag zijn. Ook als het leven soms pijn doet. Als het leven soms pijn doet.
Als het leven soms pijn doet, In de storm gaat de keer. In een tijd van moeite en verdriet. Alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft. En de ochtend het daglicht niet meer ziet. Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat. Laat me merken, laat me voelen, dat u werkelijk bestaat. Dat uw armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft. Dat ik zal zien als ik terugkijk, dat u mij gedragen heeft. Als ik kom met al mijn vragen, met mijn twijfels en mijn pijn, met mijn angst en onveiligheid. Dan lijkt de hemel soms van koper, geen gebed komt er doorheen. En ik verstik in onzekerheid. Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat, laat me merken, laat me voelen, dat u werkelijk bestaat. En dat uw armen om mij heen zijn, en uw liefde mij omgeeft. Dat ik zal zien, als ik terugkijk, dat u mij gedragen heeft. Heer, wilt u mij helpen, als ik boe ben of verward. Dat het geloof in mijn verstand ook zal leven in mijn hart. Juist op die momenten, als het echt niet meer gaat. Laat me merken, laat me voelen, dat u werkelijk bestaat. Dat uw armen om mij heen zijn en uw liefde mij omgeeft. Dat ik zal zien, als ik terugkijk. Dat u mij gedragen heeft.
Lieve Kinga en Younes ook, ontzettend bedankt voor jullie bijzondere bijdrage ook aan deze eerste Als het leven pijn doet bijeenkomst. En Renate, jij ook bedankt voor je verhaal. En nou kan het natuurlijk zijn dat je zelf ook ergens pijn aan leidt. Dezelfde dingen of iets heel anders. En dat je het misschien heel anders ervaart als Kinga. Want het overkomt jou niet allemaal, maar jij worstelt met alles. Dat kan ook, hè. Er bestaat geen foute of goede manier om met lijden om te gaan. Dat vind ik ook wel heel belangrijk om te zeggen. Want we kijken vaak op naar de mensen die het allemaal wel weten. Maar we weten het soms ook allemaal niet. Maar hij weet het wel. Misschien heb je nog nooit zo'n teken in je auto gehad, of weet ik het. En misschien heb je ook nog nooit die regenboog gezien. of op een andere manier, dat houdt niet, maakt niet uit. Want hij is er wel. Dat is het enige wat ik kan zijn, zeggen, ik ben. En als je daar verder over door wil praten, voel je alsjeblieft vrij. Dat mag met Renate of Marco, één op één, dat je samen naar God gaat. En misschien wel om dat teken vraagt. Het kan ook gewoon aan tafel, de beste gesprekken zijn nog steeds de tafelgesprekken. Je bent hartelijk uitgenodigd om deel te nemen aan de lunch hier achter in het restaurant. En over 2 weken is onze volgende, als het leven pijn doet, dienst. En ja, ik vind dit zo bijzonder dat we ook dit mogen doen en hierover mogen praten. Maar over 2 weken gaat het over het verlies van een dierbare. Annelies zal wat vertellen. En Arjan de Knecht, ook een Gouwenaar, zal vertellen. 1 jaar getrouwd geweest en zijn vrouw moet afstaan. En daarbij zal Remco Hackert voor de muzikale ondersteuning zorgen. Dat is op, even goed zeggen, 3 november. En dan hebben we 14 dagen later, op 17 november, staat het al Leven met een beperking. Daar komt Remmelt Masterbroek, is een begenadigd schrijver. Mooie verhalen schrijft hij. De dag ervoor wordt zijn nieuwe boek gepresenteerd. Maar het is ook een hele bijzondere man met een behoorlijke beperking in zijn leven. Die tegen elkaar indruist, wat elke dag tot zijn einde kan leiden. Hij heeft hier vroeger wel een aantal jaren terug een aantal keren gesproken. Ik kan hem je zeer aanraden om te komen. Er ook onze eigen Thea van Zomeren zal haar verhaal vertellen hoe het nou is om je gezichtsvermogen te verliezen. Dat zijn pittige onderwerpen. We weten nog niet wie de muzikale medewerking doet, hè, die zondag. Maar dat komt ook goed. 1 december komt Elise Manna, dat weten we al wel. En dan gaat het over de confrontatie met eenzaamheid. Dat vind ik zelf de meest pittige. En ook om daar de decembermaand mee te beginnen. En daar hebben we geen sprekers voor uitgenodigd. En jullie zullen wel ontdekken hoe dat gaat, want dat gaan we nog verder uitwerken. Maar Elise komt zingen, dat weten we al zeker. Moet ik nog meer zeggen? Ik zei er straks dat die collecte rondging, maar ik heb die zakken niet aangegeven. Dus ze liggen hier nog. Dus ik ga die nog even door. Deze diensten worden ook op onze internetsite gezet, daar kun je het ook nog vinden. Er zijn nog van deze kaarten om andere mensen uit te nodigen. En doe dat vooral. Dan zien we je graag terug. Of in de gewone dienst, of over 2 weken. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Zullen we hem toch nog even rond laten gaan? Wat schelen.